Goedemorgen luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuid-Hovenkerk, alwaar voor u zal voorgaan, dominee J.W. Anen. Mijn naam is Dick Brouwer en namens de diaconie van de kerk lees ik u de liturgie voor. Na het welkom aan mededelingen zingen we psalm 75 vers 1 en 2. Dus na het welkom aan mededelingen zingen we psalm 75 vers 1 en 2. Na het stilgebed votum en groet zingen we psalm 75 vers 5 en 6. Dus na het stilgebed votum en groet zingen we psalm 75 vers 5 en 6. Na het lezen van de wet des Heren zingen we gezang 463. Dus gezang 463 na het lezen van de wet. De schriftlezing zal zijn uit Ezechiël 47 vers 1 tot 12 en Johannes 4 vers 27 tot met 42. Dus de schriftlezing zal zijn uit Ezechiël 47 vers 1 tot 12 en Johannes 4 vers 27 tot 42. Het lied met de kinderen zal gezongen worden uit de Evangelische Liedbundel. En het is gezang 458. Dus lied 458 uit de Evangelische Liedbundel. Daarna zingen we psalm 67 vers 1 uit de Oude Berijming. Dus psalm 67 vers 1 uit de Oude Berijming. Het thema van de verkondiging zal zijn dorst. Dus dorst. We weten allemaal wat het inhoudt. Dorst. En na de preek zingen we lied 482 uit de bundel. Dus lied 482 zal gezongen worden na de prediking uit de bundel. Tot slot de slotzang. De slotzang zal zijn psalm 98 vers 1, 3 en 4 uit de Oude Berijming. Dus de slotzang is psalm 98 vers 1, 3 en 4 uit de Oude Berijming. De kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Iedereen hier in de kerk, hartelijk welkom. Ook de mensen die deze dienst elders of op een ander moment met ons meebeleven. Fijn dat u er bent. Ook een woord van welkom aan dominee J.W. Ane, die vanmorgen onze voorganger is. Vanmiddag is er een themadienst voor de hele gemeente over discipelschap. Volgende week zondag, 1 februari, is het hulpverleningszondag. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 75, de versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting, ze zijn in de naam des Heren, in de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft in eeuwigheid. God laat het werk van zijn handen niet meer los. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen van dezelfde psalm 75, ook het vijfde en het zesde vers. Vers 5 en 6 van psalm 75. We luisteren naar de geboden van onze God. En we zingen aansluitend uit het liedboek gezang 463. Gezang 463 naar de geboden des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, de God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En toen aan Jezus werd gevraagd wat van alle geboden het grootste, het eerste en het belangrijkste is, toen was zijn antwoord: dat is de liefde. En hij zei: ge zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote, het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Zullen we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest als we de schriften gaan openen? Laten we bidden. Grote God, trouwe Vader, dank u wel dat we steeds opnieuw bij u mogen komen. Bij u mogen komen om vergeving te vragen voor alles wat niet goed is. Dat we mogen weten dat u dat dan ook wilt schenken, steeds opnieuw. Dat we bij u mogen komen om onszelf aan u toe te vertrouwen. En om anderen aan u toe te vertrouwen. Dank u wel dat u het beloofd hebt en het ook doet. Als er twee of drie of meer in uw naam samen zijn, dan bent u erbij, dan bent u in het midden. En daarom willen we u vragen, geef dat het ook vanmorgen echt om u mag gaan. Om uw koninkrijk, om uw schepping, om uw wereld. Om de mensen die u gemaakt hebt, om uw eer en glorie. We danken u dat u ons hier samenbrengt op deze kanselrouwzondag. We danken u dat we de mogelijkheid hebben, Heer, mensen uit verschillende kerken en gemeenten, om bij elkaar op bezoek te gaan. We danken u dat we elkaar mogen zien en kennen als kinderen van u, als broeders en zusters. En geef alsjeblieft, Heere God, dat dat een groeiende beweging mag zijn. Wees op al die plaatsen waar mensen samen zijn om uw woord te horen, waar het evangelie wordt verkondigd. We willen u bidden om uw Heilige Geest daarin. Hier in Dordrecht, in ons eigen land, hier in het rijke en goddeloze Westen, maar ook op al die plaatsen ver weg, hier waar de kerk misschien heel klein en broos is, maar de toewijding zo vaak veel groter. Wees ook bij onze broeders en zusters, Heer, die in het geheim met gevaar voor eigen leven, gevaar voor verlies van vrijheid, samen moeten komen. Wees ook hen heel dicht nabij en zegen hen alstublieft, als ze inderdaad maar met twee of drie samen zijn. Zegen hen en bouw ook daar uw gemeente. We bidden het u. En we danken u in de naam van Jezus. Amen. Ik noemde het al even in het gebed. Het Evangelisch Contact Dordrecht houdt vandaag een kanselrouwzondag. Dat doen we al een aantal jaren. En de laatste tijd op de slotzondag van de week van gebed. En de laatste jaren, we spreken dan steeds af dat we ook over hetzelfde gedeelte en hetzelfde thema zullen spreken. En de laatste twee jaar hebben we dat ook met elkaar voorbereid. In de eerste week of de tweede week van het nieuwe jaar. En we sluiten dan meestal aan bij het thema van de week van gebed. Dat is deze week dorst rondom het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. En ik heb met dominee Vogel afgesproken. We zouden beide vorige week over het eerste gedeelte spreken en dat lezen. En nu over het tweede gedeelte. Maar we lezen eerst Ezechiël 47, de eerste 12 versen. Als u een Bijbel bij u hebt, houd dan uw ogen open. Maar anders zou u ze ook dicht kunnen doen en proberen u voor te stellen wat daar gebeurt. Het water dat in dat woestijngebied rondom de Dode Zee terechtkomt. En wat dat voor gevolgen heeft. Als u er ooit geweest bent, is dat makkelijker misschien. Maar probeer het in ieder geval. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij maat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij maat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen maat hij weer 1000 en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water maar waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan van Engedi tot Eng-Egleim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oevers ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. We lezen vervolgens Johannes 4 vanaf het 27e vers. Het begint met de woorden op dat moment, dat is tijdens een hoogtepunt in het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Als Jezus net bekend heeft gemaakt, ik ben het die met u spreekt, ik ben de beloofde Messias. Op dat moment, vers 27... kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En ze zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij daar gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van een inspanning binnengehaald. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En zo kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En we weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig wie het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. We gaan samen met de kinderen een lied zingen, min of meer over hetzelfde thema, laat zo je licht maar schijnen. 458 in de Evangelische Liedbundel. Straks in aansluiting op de preek zingen we uit de evangelische liedbundel lied 482. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Gemeente van Jezus Christus. Onze kinderen toen ze nog thuis woonden, die arriveerden nog wel eens met de vraag, wanneer gaan we eten? Want ik heb honger. Nou, zeiden we dan, honger, jij hebt trek. Honger hebben ze in de derde wereld. En gelukkig geldt dat voor bijna alle mensen in ons land. Er zijn er genoeg die, zoals Loesje dat zo mooi zegt, aan het eind van hun geld nog een stuk maand overhouden, waarin ze zelfs geen eten meer kunnen kopen. Maar echte honger, dat kennen we eigenlijk niet of nauwelijks. En voor dorst geldt hetzelfde. Natuurlijk zijn er momenten waarin je denkt van ik zou best iets lusten, maar dan is er toch hier altijd wel een kraan dichtbij. De afgelopen week ging het over dorst. In de dienst vorige week, op de gezamenlijke opening van de week van gebed en ook op de afzonderlijke avonden in de wijken waarin gebeden werd voor de stad, voor de kerk, voor mensen die Christus niet kennen. En het verhaal van die Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 stond centraal. Die vrouw die midden op de dag water ging putten, en dat bleek met haar verleden te maken te hebben, of eigenlijk met de manier waarop ze geleefd heeft en nog steeds leeft. 4 mislukte huwelijken en nu woont ze samen. En zelfs in Samaria, dat gemengde volk, Joden en heidenen, zelfs dat, ook daar werd dat niet vanzelfsprekend gevonden en geaccepteerd. Kennelijk lag ze eruit en had ze niet de ruimte om met de andere vrouwen 's morgens voordat het echt warm werd of 's avonds in de avondkoelte daarbij die put samen te zijn, bij te praten, het gezellig te hebben en dan weer terug te wandelen. Zij moest gaan op een moment dat er verder niemand was. En dan ontmoet ze daar een Jood, een man. En dan raken ze in gesprek. En die vrouw verwondert zich over het feit dat hij, Jood, met een Samaritaanse wil praten. En de discipelen verwonderen zich erover dat hij als man met een vrouw praat. Ze raken in gesprek over water. En die vrouw die zegt van, geef mij dat water. En dan denkt ze aan dat H2O daaronder in de put. Dan is ze van dat gesjouw af, midden op de dag. Dan voelt ze haar isolement misschien wat minder. Maar langzaam maar zeker komen ze tot de kern. Jezus bedoelt iets anders. Jezus bedoelt het water dat leven geeft. Jezus bedoelt zichzelf. Ik ben het. Zo beëindigt hij dat gesprek vlak voordat zijn discipelen weer terugkomen. Maar ondertussen heeft hij wel iets belangrijks tegen haar gezegd. In vers 14 zegt hij al, iedereen die dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Als je dat water drinkt, dan word je zelf een bron. En als je nou even iets doorbladert in Johannes, Johannes 7, dan zie je dat Jezus dat nog een keer zegt. Dat is op het Loofhuttenfeest. Hij is dan weer in Jeruzalem met duizenden anderen, een van de pelgrimsfeesten. Het Loofhuttenfeest, het vrolijkste feest dat de Joden kenden, duurde 8 dagen. En op de laatste dag was er dan een ceremonie waarbij het hele volk achter de priesters aan naar de bron Siloam toe liepen. Daar werd dan water geput en daarmee ging men naar de tempel en dat werd dan over het brandofferaltaar gegoten. En het is op dat moment dat Jezus gaat staan en dat hij die woorden spreekt. De laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan tussen haakjes de toelichting: dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ook daar diezelfde belofte, dat je als je drinkt van dat water dat Jezus geeft, dat je dan een bron wordt voor anderen. En als het daar dan over gaat, dan is Ezechiël 47 een prachtig gedeelte. De profeet wordt daar rondgeleid door de Heere God zelf. De Heere God laat hem dingen zien en die moet hij dan weer doorgeven. Visioenen, beelden, dromen, hoe je het ook noemen wil. Maar wel dromen en visioenen van God. Er komt water uit het huis, stond er. Maar als je wat terugleest, dan blijkt dat huis de tempel te zijn. Er is van alles mee, de afmetingen, daar wordt het een en ander over gezegd. Laten we even rusten. Belangrijkste is dat het water uit de tempel komt, dat het water bij God vandaan komt. En dan stroomt het naar het woestijngebied rondom de Dode Zee. Nou, ik ben er ooit een keer geweest en ik denk sommigen van u ook wel, misschien velen van u ook wel. Het is mooi om daar een dag met excursie heen te gaan. De Dode Zee, hè? Leuk daar, ook al kun je niet zwemmen, je blijft toch drijven. En Masada, die hoge rots, en misschien ook nog wel de grotten van Qumran, kun je best een dagje tijdens zo'n vakantie in Israël doorbrengen. Genoeg interessants. Maar dan ben je waarschijnlijk ook wel weer snel weg. Want het is er verschrikkelijk heet. En dat zoute water van de Dode Zee, als je uit het water komt, moet je heel snel zorgen dat je onder een douche komt. Anders verbrand je levend. Het is eigenlijk alleen leefbaar voor de mensen die daar opgegroeid zijn, die dat leven helemaal kennen, die dat kleine beetje water, drinkbare water dat er is, die dat goed kennen. Maar als je daar als vreemdeling, laat staan als toerist komt, dan ben je je leven niet zeker. Dan kun je echt ervaren wat dorst is, maar de kans is groot dat je het niet zult overleven. En dan gebeurt er iets geweldigs. Dan is daar dat water dat opborrelt van onder dat huis, van onder die tempel. En dat wordt dan een stroompje, dat wordt dan een beekje dat steeds dieper wordt. Nou, als je water laat weglopen in hele droge grond, dan weten we met elkaar wat er gebeurt. Dan duurt het heel lang voor die grond verzadigd is en voor het echt nat genoeg is om vruchtbaar te kunnen zijn. Maar hier gebeurt precies het tegenovergestelde. Dat beekje, iedere keer als er weer wordt gemeten na een bepaalde afstand, dan is het weer dieper geworden. Het water stond tot aan mijn enkel, stond tot aan mijn knieën, stond tot aan mijn heupen. En de volgende keer kon ik er niet eens meer doorheen waden. Toen moest ik zwemmen om niet te verdrinken. Steeds dieper, steeds meer. En dan gebeuren daar prachtige dingen. Aan beide zijden van die beek komen dan vruchtbomen, die schieten daarop. Vruchtbomen die 12 keer per jaar vrucht dragen, het hele jaar door. Die genezende bladeren hebben en die dan ook natuurlijk nog schaduw bieden. En het water komt in die Dode Zee, waar verder niks te beleven is, waar ook niks meer kan leven. En daar komen vissen van allerlei soorten en je kon maar doorgaan met daar vissen uithalen om te eten. Net zoveel soorten staat er als in de Grote Zee, dat is de Atlantische Oceaan. Ook die Dode Zee wordt een levende zee. Samengevat, je kunt er leven. Je kunt er leven ook als je geen nomade bent. En er is overvloed. Zoals Jezus ooit beloofde tegenover zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben gekomen opdat ze leven en overvloed hebben. Er is genoeg te eten, genoeg te drinken. De hele schijf van vijf. Alles is voorradig. Het is paradijselijk. Dat is wat levend water doet. Water dat uit de ware bron bij God zelf vandaan komt. En nou zegt Jezus, en dat is ook wat jullie discipelen, wat jullie gemeente van mij, wat jullie mogen betekenen voor je omgeving. Jezus zegt, het water, daar gaat het om, dat ik de bron ben van het water dat je drinkt. Maar dan word je ook zelf een bron. En dat is wat we zien gebeuren in het leven van die Samaritaanse vrouw. Er was sprake van een isolement. Ze werd kennelijk, we weten er verder heel weinig van, we weten ook niet hoe dat dan zit met die vijf mannen, of ze dan verstoten is. Uit de bergreden maken we op, dat kon. Je kon je vrouw een scheidbrief meegeven. En de ene groep fariseeën of schriftgeleerden zei, nou dat kan als het eten aan laat branden. En anderen waren iets strenger. Maar er kon in ieder geval een moment zijn waarop je afscheid nam van je vrouw en je haar weg kon sturen. Is dat haar dan vier keer overkomen? En dat ze zo onzeker geworden, dat ze maar niet aan een vijfde huwelijk begint, dat ze maar eens gaan samenwonen voor zolang het duurt. Of is het een doorgewinterde slet die gewoon van de een naar de ander is gelopen? We weten het niet. Jezus wist het wel, maar hij heeft het er niet over. Hij stelt het wel aan de kaak. Hij wil haar wel met haar over praten. Maar niet om haar te veroordelen, zoals hij die overspelige vrouw niet veroordeelt. Hij zegt, als niemand dat doet, dan doe ik het ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Als die vrouw dan begrepen heeft, in ieder geval er heel veel van begrepen heeft, van wie hij is, dan gaat ze haastig terug. Zo haastig dat ze zelfs haar kruik vergeet. En dat isolement, dat is dan kennelijk in één keer ook doorbroken. Het feit dat ze zich misschien schaamde, of dat de mensen haar uitjouwden, of misschien wel modder naar haar gooiden, of hoe ze haar ook hebben behandeld. Maar het is ineens doorbroken en ze stapt op de mensen af en ze gaat daar vertellen wat ze zelf heeft meegemaakt. De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En verderop dan weer, hij heeft alles tegen me gezegd wat ik heb gedaan. Die vrouw getuigt. Ze vertelt niet wat er in de Bijbel staat. Ze vertelt wat God gedaan heeft, wat Jezus gedaan heeft aan haar ziel. En ze vindt gehoor. Ze vindt gehoor. Ook al lag ze dan niet zo lekker daar in dat dorp, in dat stadje. Ze vindt gehoor. De mensen luisteren. Ze gaan mee naar Jezus. Mensen leren Jezus kennen. Ze gaan geloven. Ze drinken zelf van dat levende water. In Johannes 7 wordt het gezegd, het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over Pinksteren. En dan wordt daar gezegd, die was er nog niet. Die was er op dat moment inderdaad nog niet. Het lijden, het sterven, de opstanding van Jezus, zijn hemelvaart, die moesten eerst nog komen. Maar toen werd de Geest in al zijn volheid uitgestort. Maar hier zien we er al iets van. Hier is het eigenlijk al klein Pinksteren. En we weten niet precies het moment in die 3 jaren dat Jezus rondwandelde. Maar het lijkt toch behoorlijk in het begin te zijn. Johannes 2 wordt nog gezegd dat water in wijn veranderde. Dat was het eerste teken dat Jezus deed. Dus kennelijk aan het begin van zijn bediening. En dan zien we Pinksteren al oplichten. Vers 39. Vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. De vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen me gezegd wat ik heb gedaan. En dan gaan die Samaritanen zelf naar hem toe. En dan vragen ze, wilt u niet bij ons blijven? Ze willen meer horen, meer weten kennelijk. En Jezus doet dat. Hij blijft nog 2 dagen. En dan staat er in 41, er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. Als je doorbladert naar het begin van Handelingen, dan zien we dat er op die eerste dag 3000 mensen tot geloof kwamen. Even verderop wordt dan verteld dat er al 5000 mensen geloofden. En dan gaat het maar door, dat wordt dan verteld. Maar dan zijn ze kennelijk opgehouden met tellen. Hier is geen boekhouding tegen bestand, geen ledenadministratie die dat aan kan. Maar het ging maar door. En eigenlijk gebeurt dat hier ook. Velen en nog weer velen, ze komen tot geloof. Ze geloven in Jezus, ze drinken van de bron. Opwekking, Pinksteren, is nota bene het allereerste in Samaria. Jezus noemt het ook, ga heen, eerst in Jeruzalem, dan in Judea en inderdaad Samaria, maar dan toch nog op de tweede plaats en daarna de einde der aarde. Maar eigenlijk begint het al in dit gebied. Er lijkt dorst te zijn. Dorst naar vervulling. Dorst naar de levende God. Zoals een hert verlangt naar water. Je krijgt haast het idee dat mensen daar naar uitzagen. En dat ze dat lied steeds gezongen hebben. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Maar in onze tijd hebben de mensen niet zo'n dorst. U hebt misschien gehoord van dat onderzoek dat kort geleden gepubliceerd is. Mensen die niks geloven, atheïsten. Mensen die zeggen van, nou ja, het zou best kunnen, maar ik weet niet of er wat is. Agnosten, niet wetenden. Mensen die zeggen, ik geloof best dat er iets is, dat zou best kunnen, er zal wel iets zijn. En veel mensen zeggen ook, ja, er is vast nog iets meer na de dood. De gedachte dat het met de dood afgelopen is, is kennelijk voor heel veel mensen onverdraaglijk. Maar om nou te zeggen dat ze in ons land, hier in het Rijke Westen, verlangen naar God en naar de vervulling van Gods belofte, dat niet. Nog maar 27% van ons volk gelooft in een persoonlijke God. En dat zijn dus niet allemaal christenen, er zijn ook atheïsten of moslims bij. De crisis en de dreiging van de terreur, ze hebben mensen kennelijk niet zo ver gebracht dat ze gaan zoeken van waar vind ik, hou vast, hoe moet ik en kan ik verder met mijn leven. Daarvoor hebben we het schijnbaar nog veel te goed. Maar Jezus zegt, daar in Samaria, daar zijn de velden wit om te oogsten. Hebben ze daar dan inderdaad allemaal uitgekeken naar God, naar de vervulling van de belofte? Of is er iets anders aan de hand? Is in een gebied waar ze misschien ook helemaal niet op God zaten te wachten, dat getuigenis van die vrouw, die een bron geworden was nadat ze van het levende water had gedronken, is dat bepalend geweest? Nee, God is bepalend en de Heilige Geest is bepalend. Maar zij is wel het instrument in de handen van God. Zo vol van dat levende water waar ze van had mogen drinken, dat ze het niet kon laten. Zoals later de apostelen ook zeggen, we kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. We willen best gehoorzaam zijn aan de overheid, maar we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. We kunnen het niet laten. Zo vol zijn we van die geest, zo vol zijn we van dat water. Die vrouw getuigt. Ze vertelt wat ze heeft meegemaakt. Van die man die dwars door haar heen keek. Die vertelde wat er aan de hand was in haar leven. Maar die ook de dorst die er in haar was heeft willen vervullen. En als ze dat doet, dan gaan mensen luisteren. En of ze nou daarnaar verlangde, of ze nou mensen waren die dat nodig hadden en die echt op zoek waren naar wat hun leven kon vervullen. Of dat het mensen waren die gewoon maar doorleefden, maar toen verrast werden door die vrouw, dat weten we niet. Maar als zij het vertelt, als zij vertelt wat Jezus heeft gedaan, wie hij is in haar ogen, hoe hij haar leven heeft vervuld, dan komen er velen en nog weer velen tot geloof, die meer willen drinken, en waarvan je dan mag verwachten dat ze ook een bron zijn geworden. De opdracht, de zendingsopdracht, dat klinkt heel zwaar. We moeten getuigen, we moeten over Jezus vertellen, maar de belofte of de opdracht om te getuigen is altijd een belofte. De belofte waarbij Jezus zegt, ik ben de bron. Ik ben de bron en levend water komt alleen bij mij vandaan. En het is niet je taak om je nou eens goed op te peppen en te zeggen, nou zal ik het zo eens even laten weten. Maar het is je opdracht om dicht bij hem te leven. Om steeds opnieuw te drinken uit de bron. En zo vrucht te dragen. Vrucht te dragen van liefde, van gehoorzaamheid, van barmhartigheid voor mensen om je heen. En zo vol te worden van God, dat het er ook vanzelf weer uitkomt. We kunnen niet laten te spreken en te getuigen en te handelen voor hem en door hem die ons vervuld heeft met zijn geest. Wie drinkt uit de bron, wordt een bron voor anderen. Amen. gaan danken en voorbeden doen. Naast de gebedspunten die al genoemd worden op de zondagsbrief. Nog een aanvullend bericht over Pita Moerman. Haar man Koos schrijft, ze is nog steeds in het ziekenhuis, heeft veel pijn. Men is nu bezig buiten de antibiotica om met pijnbestrijding. Ze krijgt momenteel morfine en paracetamol. We hopen dat ze toch maar in de loop van de volgende week weer naar huis kan komen met goede pijnbestrijding. En ook het bericht dat Marleen Staar, die heeft afgelopen vrijdag een galblaasoperatie ondergaan. Ze is inmiddels weer thuis. De operatie is goed verlopen. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Heer onze God, we willen u danken. We willen u danken voor alle goede en mooie dingen, voor al uw beloften. We willen u danken dat u ons leven kunt vervullen. Onze dorst kunt lessen. Voor eens en voor altijd. Dat u, Heere God, ons kon geven wat we echt nodig hebben. Dagelijks brood en water om te drinken. We kunnen niet zonder, maar u kunt de vervulling geven van ons leven, als we, zoals dat hert, naar u verlangen. We bidden u, geef dan dat we steeds opnieuw bij de bron zullen zijn. Steeds opnieuw, Heer, daar onze dorst zullen lessen. En u belooft dan dat we daarmee ook een bron worden voor anderen. Heer, we willen u bidden dat dat werkelijkheid zal zijn. Dat, zoals vroeger ooit in de woestijn, Heer, heel uw volk zal profeteren, zal getuigen. Heer, dat heel het volk zijn mond niet kan houden om van u te vertellen. Vader, met woorden en met daden zichtbaar en hoorbaar maken dat u het bent die levens vervult. We bidden dat, Heer, voor de mensen om ons heen die dorst helemaal niet voelen, nergens last van hebben of als ze last van hebben, Heer, dat ook heel makkelijk weer kunnen oplossen en dan ook weer verder gaan. Maar geef dat mensen aan ons mogen proeven, mogen zien, mogen horen, dat er meer is, Heer, dan wat er in deze wereld te krijgen is. We willen u danken voor alle goede dingen. En we willen u vragen of u met ons mee wil gaan. We willen u bidden voor de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. We willen u bidden, Heer, voor mensen in nood. Mensen met pijn en verdriet. Mensen met psychische en psychiatrische klachten. Met verslavingen. Eenzame mensen. U kent ze. Wees hen heel dicht nabij. We willen u bidden, Heer, voor een wereld in nood. Waar oorlog is. Waar pijn is. Heer, waar vluchtelingen zijn. Waar mensen proberen een veilige plek te bereiken. Heer, mensen die vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ontfermt u zich over hen. En geef alstublieft wijsheid en barmhartigheid aan onze bestuurders, maar ook aan onszelf. We willen u bidden voor mensen in ons midden die danken voor goede dingen en die gebed vragen voor moeilijke situaties. We willen u danken voor een nieuw leven voor Marijn Hartman. We willen u danken met zijn ouders, met zijn broers en zusjes, Heer, voor wat u hebt gegeven in zijn komst naar deze wereld. Heer, u hebt hem gewild en we prijzen u daarvoor. Heer, we willen u danken met Ronald en Eline Baai. Heer, dat zij de afgelopen week mochten vieren dat ze 25 jaar getrouwd waren. Heer, dat is een wonder, dat is genade van u en we prijzen u daarvoor. Wees hen heel dicht nabij, ook in de jaren die komen. Wilt u hen sparen voor elkaar en wilt u hen samen zegenen. Heer, we willen u bidden voor Pita Moerman. Heer, nu ze zoveel pijn heeft, nu pijnbestrijding nodig was. Heer, wilt u alstublieft geven dat dat afdoende zal blijken te zijn. Heer, dat de pijn bestreden kan worden. Heer, en we bidden ook als ze ernaar verlangt om weer thuis te komen, wilt u dat alstublieft geven. Heer, dat ook thuis de pijnbestrijding verder kan gaan. Wil u bidden voor Marleen Star. Heer, die een galblaasoperatie onderging, nu weer thuis is. Heer, wilt u haar met de mensen om haar heen zegenen en bemoedigen. Heer, we willen u bidden voor Kees ten Dekker, Heer, die in het ziekenhuis heeft gelegen en nu gelukkig weer thuis is. Dank u wel dat u dat gaf. We bidden u voor de Alpha-cursus, Heer, voor de mensen die gekomen zijn, wat minder dan vorige jaren. Maar geef alsjeblieft, Heer, dat het voor deze mensen, hoeveel er ook zijn, een geweldige tijd mag zijn. Heer, en dat het hen bij de bron mag brengen. En dat het hen een bron mag maken voor anderen. Heer, wil u bidden voor onze broeder Dubbelt, die vandaag de bloemen krijgt. Heer, wees ook hem nabij in alle dingen. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u ons hoort, dat u ons verhoort. Dat u onze dank wil aanvaarden. Heer, dat u onze gebeden wil horen. En in de stilte van dit moment noemen we u de pijn en het verdriet die we aan u willen voorleggen. Maar ook de dank die er leeft in ons hart. En samen bidden we u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan komen de kinderen bij ons terug en we zingen aansluitend ons slotlied, Psalm 98 uit de Oude Berijming, de versen 1, 3 en 4. 98, 1, 3 en 4 in de Oude Berijming. van de zegen van God de bron, om zelf een zegen, een bron van levend water te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.